En ik wil met u kijken naar een gedeelte uit die kleine brief van Paulus aan Titus. Paulus, zijn brieven zijn altijd zo bijzonder. Want Paulus die schrijft altijd op verschillende manieren. En je kunt zijn brieven ook op verschillende manieren lezen. Vaak lezen we wat Paulus allemaal aan de gemeente schrijft of aan een persoon schrijft. En dan ben je echt aan het kijken alle leringen en waarschuwingen die hij geeft. Maar aan de andere kant kun je ook eens kijken wat vertelt Paulus over zichzelf. En dan ontdek je in die brief een enorme rijkdom van een man van God. En ook in de persoonlijke brieven. Dan kijken we vaak naar de bediening. Maar in de brieven zie je ook de diepe relatie die Paulus met zijn collega's, met zijn medewerkers, met zijn broeders heeft. Je leest van Paulus' verdriet als sommigen hem verlaten hebben. Je leest van zijn strijd als hij ziet dat anderen terugkeren in de wereld. Paulus, een bewogen man. En in deze brief van Titus is ook heel bijzonder. En we willen een paar versen lezen, de versen 11 tot en met 15. En waarom? Omdat dat gedeelte dat spreekt over die bijzondere genade van God die hij heeft geschonken in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Als ik eerlijk ben, na zoveel jaren kom ik er nog steeds niet uit hoe rijk die genade van God is. Dat hij die zo rechtvaardig, zo heilig, zo zuiver is, een zondaar op het oog heeft en een weg biedt om verlost te worden, niet alleen van de straf op de zonde, maar van de macht van de zonde en uiteindelijk de dood die de zonde teweeg brengt. Welke God is dat dan? Die zo die genade aan ons schenkt. En in dit gedeelte, daar gebruikt Paulus die reden ook om Titus ook aan te sporen waarom hij bepaalde dingen moet doen in Kreta waar hij is achtergelaten. Laten we de verzen eerst lezen. Want, ik lees u uit de herziene Statenvertaling, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Laten we de Heer vragen, een zegen vragen over zijn woord. Vader, we danken u dat we in alle vrijheid uw woord mogen openen. Heer, we bidden zo dat u dat woord ook rijkelijk zegent aan ons hart, aan ons denken. Maar dat het mag doorwerken, dat het ook zegent aan ons doen en laten. Dat wij die geheel anders zijn, ook werkelijk geheel anders in deze wereld zullen staan. Omdat we die genade van u hebben leren kennen. En omdat die genade van u in en door ons heen doorwerkt. En dat bidden we uit genade. Amen. Amen. Over het woord genade kun je natuurlijk enorm veel studies maken. Vooral omdat genade is niet alleen het woordje genade zoals wij kennen, maar barmhartigheid, goedheid, gunst, wordt heel vaak hetzelfde Griekse woord charis voor gebruikt. Het komt in het Nieuwe Testament wel 168 keer voor. Dat wil betekenen dat genade een belangrijke rol speelt in de schrift. Genade is een bijzondere eigenschap. Want aan de ene kant geeft het aan een persoon wat hij niet verdient. Maar het gekke is, genade geeft ook niet aan een persoon wat hij wel verdient. Eigenlijk van twee kanten heeft genade een enorme impact op een mens. Nou, sommigen leren dat wij nu vandaag in het tijdperk van de genade leven. En als je de bedelingen kijkt, dan zou je haast denken, er is maar één bedeling van genade. Maar je ziet genade door de hele schrift heen. Genade van God wordt al zichtbaar in Genesis, in het beginnen. Het is zo bijzonder als de Heere God in hoofdstuk 2 vers 17 zegt, als je van deze boom eet, dan zul je voor zeker sterven. Dat is het woord van God. Nou, als God zegt voor zeker, dan kun je er rekening mee houden dat dat ook gebeurt. Dan in hoofdstuk 3, dan lees je dat Adam en zijn vrouw, want ze heette toen nog niet Eva, die naam kreeg ze pas na de zondeval, de moeder van alle levenden. Maar zijn vrouw eet eerst, Adam neemt ook. En wat gebeurt er? Dan verschijnt de genade van God. Want wat doet God nadat ze gegeten hebben? Hij stelt een vraag. Hij zegt, Adam, waar ben je? Dat is genade. Dat is ruimte geven aan Adam om zijn zonde te belijden, om zijn schulden te belijden, om vergeving te vragen voor wat hij gedaan heeft. De genade van God was al zichtbaar in hoofdstuk 3 van Genesis. Hij gaf hem de mogelijkheid. Want dacht u nou echt dat God niet wist waar Adam was? Dat God aan het zoeken was achter welke boom of struik hij verstopt was? Nee, dat is niet zo, want Psalm 139 leert ons dat waar wij ons ook bevinden, God is daar. En trouwens, we geloven toch dat God er alomtegenwoordig is? Dat wil betekenen dat wij altijd in de aanwezigheid van God bewegen. Als hij alomtegenwoordig is, dan is hij overal tegelijk. Dus wij bewegen altijd in de aanwezigheid en de genade van God. En door de hele schrift heen zie je continu hoe God genadig is. Ja, natuurlijk straft hij en natuurlijk zijn er oordelen. Maar hij geeft altijd ruimte tot bekering. Dat is de genade van God die altijd te vinden is. De genade wordt natuurlijk ook gesteld tegenover wet, tegenover verplichtingen, tegenover werken. Efeze 2 vers 8, want door genade zijt gij behouden, door het geloof, niet uit werken, opdat niemand roemen. Dus het sluit dat alles uit. En trouwens, als we door de wet gerechtvaardigd willen worden, dan is het een flinke klus hoor. Dan is het niet alleen de 10 geboden, maar zijn het ook al de subgeboden, en dat zijn er 613, anderen zeggen 633. Nou gaat er maar aan staan. En de genade die God schenkt is zo bijzonder. Nou, als Paulus hier aan Titus schrijft, dat lezen we in het eerste vers, dat hij in hoofdstuk 1 natuurlijk, dat hij aan Titus schrijft, dan moeten we even weten wie is Titus dan. Nou, Titus was een metgezel en medearbeider van Paulus in het werk in de Korintiërs. In 2 Korintiërs noemt hij hem ook. Hij is zelfs met Paulus naar Jeruzalem geweest. Dus hij heeft Paulus in de bediening meegemaakt, Paulus in de reizen meegemaakt, Paulus in Jeruzalem meegemaakt. En Titus heeft veel geleerd van Paulus. Daar ben ik van overtuigd. En ik denk ook dat Titus heeft volgehouden. Want ik geloof niet dat het eenvoudig was om met een man als Paulus op te trekken. Wie zou hem bij kunnen houden? Zijn leer, zijn gedrevenheid, zijn bereidheid om alles op te geven. Te reizen waar de Heere maar zenden wil. Hij wordt gestenigd, hij wordt voor dood achtergelaten en hij staat op en hij wil weer terug de stad in. Wie wilde met zo iemand optrekken? Nou, Titus. Titus leerde van Paulus. Hij trok met hem op. Vreemd is dat we hem in Handelingen helemaal niet terugvinden. Daar komt hij niet in voor. Maar hier is hij dan op Kreta. En waarom is hij op Kreta? Nou, vers 5 van hoofdstuk 1 zegt, om die redenen heb ik u op Kreta achtergelaten. En hier is de opdracht. Opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen zoals ik u opgedragen heb. Nou, dan heeft Paulus vertrouwen in je. Ik denk dat Paulus eerder een mannetje was. Titus, doe jij maar de afwas, dan doe ik dat werk wel. Maar Titus had zo'n waardering bij hem gevonden. Zo'n vertrouwen, zo'n man Gods. Dat Paulus hem op Krete achterliet en hem de opdracht gaf om in orde te brengen wat nog ontbrak. Nou, als Titus vandaag de dag naar Nederland moest komen en in de kerken op orde moest gaan brengen wat nog ontbrak, moest hij overuren draaien. Wat dwalen we af van het woord van God? Wat zijn er een valse leringen? Waar gaat het in veel kerken niet meer om de Heer, maar om eigen eer? De klant is koning en de koning staat buiten. Nee, de Heer Jezus is koning. Het is zijn gemeente en de schrift moet centraal staan. Het woord van God wat de waarheid is. Het is de waarheid. De Heer Jezus is de waarheid. De Heilige Geest is de waarheid. De Bijbel zegt 4 keer dat God niet liegt. Dus waarom, wat hebben we dan een probleem met dit woord? Weet u, omdat het ons vlees raakt. En we willen van nature niet veranderen. Maar het woord van God wil ons niet alleen tot wedergeboorte brengen, maar wil ons doen groeien naar de gelijkenis van zijn zoon. Wat een geweldige, prachtige uitdaging voor een ieder van ons. Hij moest in orde brengen. In hoofdstuk 2, vers 1, lezen we een opdracht. Hij zegt, maar u, Titus, spreek wat bij de gezonde leer past. Daar moest u bij blijven. In vers 7, betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Met andere woorden, de taak die Titus had, was niet eenvoudig. Er zou een enorme strijd komen. En hier geeft hij praktische voorbeelden waarin dat allemaal ook moet gebeuren. Oudere mannen moeten beheerst zijn. Evenzo oudere vrouwen. Nou, als ik hier de gemiddelde leeftijd zie, dan ziet u, de Heer is nog niet met u klaar. Voor de Nederlandse staat bent u te duur geworden. U moet ook niet te lang gepensioneerd zijn. Want daar hebben ze dan ook weer een oplossing voor. Kan u kiezen voor voltooid leven? Nou, dat is niet voor u, maar dat is omdat u te duur bent. Maar de Heere God zegt, hé, wacht even. Nee, oudere mannen, oudere vrouwen, die hebben een functie. Die hebben een taak in de gemeente. En in sommige gemeentes gaan we dan de ouderen apart dienen en de jongere diensten. Maar de Bijbel zegt, nee, je hoort bij elkaar. Want oudere mannen, die moeten jongere mannen onderwijzen. Oudere vrouwen, jongere vrouwen onderwijzen. En zo zien we een aansporing om gezamenlijk gemeente te zijn. En dat staat werk door in dat alles. Jonge mensen, zelfs slaven, nou kunnen we nu zeggen werkgevers, werknemers, in alles. Maar waarom? En in versen 2 tot 10... alles wat de opdracht is, wat u moet doen. Begin vers 11, de reden waarom. Want dat woordje want, dat maakt het keerpunt in die brief. Titus, jij moet een gezonde leer brengen. Je moet zorgen dat oudere mannen dit doen, jongere vrouwen dit, oudere vrouwen dat, slaven dit, noem maar op. Alle worden genoemd. Want, zegt hij in vers 11. Want de zaligmakende genade, of de heilbrengende genade in de MBG, de zaligmakende genade van God is verschenen. Om die reden is het belangrijk dat de gemeente van de Heer Jezus leeft overeenkomstig het woord van de Heer. We proberen soms Christus en zijn woord van elkaar te scheiden. Ja, ik geloof in de Heere Jezus, maar met zijn leer ben ik het niet eens. Nou, dan gelooft u niet in de Heere Jezus. Want hij zegt zelf, wie mijn woorden hoort en ze doet, die zal gelijken op een wijs man. Hij zegt niet, wie in mij gelooft en zijn eigen mening houdt, zal gelijken op een wijs man. Het woord en Christus horen bij elkaar. Als u wel liefde voor Christus hebt, maar niet liefde voor het woord, dan is er wat mis. Daar ben ik van overtuigd, want dit woord getuigt van Christus. Christus staat centraal in dit woord. En het verheugt je, het bouwt je op en het onderwijst je. En daarom is het zo'n rijkdom, lieve broeders en zusters, dat wij dat woord hebben in onze eigen taal. Er zijn niet veel talen in de wereld die dat hebben. Er zijn meer dan 6700 talen in deze wereld. En slechts 600 hebben de hele Bijbel in hun eigen taal. Ja, 4000 hebben het Nieuwe Testament. Of meer dan 4000, 5000 zitten ze ongeveer nu. Die hebben het Nieuwe Testament. Maar weet u, het Nieuwe Testament is voor mij pas gaan leven toen ik het Oude Testament begon te begrijpen. Als Paulus het had over Abraham, Isaac en Jacob, dan ging ik opzoeken over wie heeft hij het. Als de Hebreeënbrief die vergelijking maakt met Leviticus en Numeri en ook Exodus en daar Christus naar boven brengt, hoe kun je dat ooit vatten als je het Oude Testament niet hebt? En wij hebben het. En wij hebben het. En wat doen we ermee? In de kast zetten? Met nog alle vertalingen die er zijn. En als we dan ouderlingenbezoek krijgen, pakken we het gauw en netjes op tafel leggen. Nee, is er een honger naar het woord. En ik vind het zo prachtig als ik in gemeentes kom, in bijbelstudies, waar mensen met hun bijbeltje op schoot zitten. Waar je mensen hoort bladeren. Waar je ziet dat er allerlei kaartjes en touwtjes tussen zitten. Allerlei kleurtjes. Dat betekent voor mij deze mensen houden van Gods woord. Die zijn ermee, ja, mee vertrouwd, één geworden. En hij zegt hier, de zaligmakende genade van God is verschenen. En weet u wat zo mooi aan dat woord is? Verschenen. Dat betekent, het is niet door mensen uitgevonden. Het is niet in de kerkgeschiedenis door wie dan ook, welke kerkvader bedacht. De genade van God is verschenen. Waarom? Omdat die genade uit God zelf komt. In 2 Korinthe 5 vers 18 zegt Paulus, dit alles is uit God. En wat bedoelt hij mee? Dat die genade niet een uitvinding van mensen is, maar de genade, de verzoening, die komt uit God zelf. Want het vers zegt zo mooi, dat God zichzelf met ons verzoend heeft. En ik hoor wel eens mensen zeggen, door de Heere Jezus heb ik me met God verzoend. Hallo, wacht even. Hoe wil je dat doen? Door de Heere Jezus, leert de Bijbel, heeft God zich met ons verzoend. Want de genade is heilbrengend, zaligmakend, verschenen, omdat het uit de Heere komt. Dat maakt die genade zo bijzonder, zo rijk. En dan zegt het, het is verschenen voor alle mensen. Want al zo lief had God de wereld. Er staat niet een aantal mensen. De wereld. Opdat een ieder die in hem gelooft, daar komt de keuze. Een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. En daar stoppen we, die 3 vers 16. Maar 17 en 18 leert duidelijk dat als je niet gelooft en als je het woord ongehoorzaam bent, dan rust en blijft de toorn van God op je. Daar wandel je al mee. Maar die heilbrengende genade is verschenen. Lieve mensen, als je kijkt naar deze wereld, dan is er een universele nood. De hele wereld ligt in chaos. Het is een chaos, maar er is ook een universele oplossing. En wij hebben die mogen leren kennen, de Heere Jezus Christus. En weet u, die oplossing gaat zichtbaar worden hoor. Als Hij gaat komen, als Hij zijn voeten hier weer op aarde gaat zetten, als Hij zijn rijk gaat oprichten, dan gaat die universele oplossing, die is niet alleen tegenwoordig in ons hart nu, maar die wordt zichtbaar in de wereld. Er is een universele oplossing. Want deze persoon, het is verschenen aan alle mensen, is verschenen in een persoon. In Christus Jezus. Daar is de genade zichtbaar in verschenen. En vers 14 zegt iets over deze persoon. Het is de persoon die zichzelf voor ons heeft gegeven. Waarom? Opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Weet u, het komt opnieuw bij hem vandaan. Hij heeft zichzelf gegeven. Ik zit wel eens met studenten in discussie en dan, wie heeft nu eigenlijk Christus gedood? Zijn dat de Romeinen? Zijn dat de Joden? Zijn dat onze zonden? Wie heeft nu Christus gedood? En misschien kent u die discussies wel. Nou, als ik de schrift lees, dan heeft niemand van ons Christus gedood. Want de Bijbel zegt, hij gaf de geest. Christus heeft zijn leven gegeven. Elke seconde van die lijdenstijd, elke seconde van de kruisiging, hoefde hij maar een woord te spreken en de legermachten uit de hemel zouden komen en niemand zou wat in staat zijn om wat te doen. Maar hij gaf zijn leven. En dat is iets waar Paulus Titus aan herinnert. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Oh, wat ligt het accent zo vaak bij ons. Wat wij hebben gedaan. Wij hebben hem aangenomen. Wij geloven. Nou, het is hij die zichzelf gegeven heeft. En door genade mochten we dat geloven en aanvaarden. En dan wordt die genade een deel van jezelf. En dit is het bewijs ook van Gods liefde. Romeinen 5 vers 8. Het bewijs van Gods liefde is dat hij Christus gegeven heeft. En als er iemand hier is die twijfelt of God de Heere, de schepper van hemel en aarde, van u houdt, moet u naar het kruis kijken. Niet naar het hout hoor, maar naar de persoon op het kruis. En dan zegt de schrift, hij is het bewijs van Gods liefde. Het is het bewijs van Gods liefde. God heeft zijn liefde voor ons bewezen. Wat een onverdiende genade. En daarom geldt het voor iedere wederom geboren persoon. Wij dan gerechtvaardig uit het geloof hebben vrede met God. Dat is echte vrede hoor. Vrede is niet de afwezigheid van oorlog, afwezigheid van problemen. Vrede is vrede hebben met God. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8 vers 1. En omdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Galaten 5 vers 1. Weet u, kent die tekening wel hè? Van de enge poort en de brede weg. En de brede weg, dat lijkt dan, weet je, alle feest. En als je de enge poort doorgaat, dan blijft die weg daarna ook zo eng. En ik heb daar zo'n moeite mee. Want de Heere Jezus zegt in Johannes 10 dat mijn schapen horen mij naar mijn stem. En ze komen door die deur. Ja, door dat smalle deurtje. Maar ze zullen uitgaan. En wat zullen ze vinden? Weidegronden. De Heer Jezus zegt niet, dan zullen ze een paadje vinden met wat gras erop. Weidegronden. Ik heb 18 jaar geleefd op die brede weg. Alcohol, drugs, alle ellende. Was benauwd hoor. Dat was een smalle weg. Dat was een duistere weg. Een weg die nooit vreugde gaf. Maar ik ben dat kleine poortje door mogen gaan. Mocht de Heer Jezus leren kennen als mijn heiland en verlosser. Weet u, ik wandel nu op die brede weg. Een weg van toekomst, een weg van hoop, een weg van vreugde. Een weg die een herder voor me heeft. Hij gaat voor me uit. Hij omringt me. En weet u wat nog eens? Hij bidt en hij pleit voor mij. Daar waar ik in de fout ga, vraagt hij vergeving. Daar waar ik het niet meer zit, brengt iemand op mijn pad om te bemoedigen. Een geweldig brede pad. Dat is leven. En ik hoop dat u dat ook ziet. Nou, dat is in het verleden gebeurd. De genade in het verleden. Het is verschenen. Maar genade houdt niet op. Want nu komen we in het heden. Moet u eens kijken. U moet letten als Paulus een brieven schrijft, hoe die grammatisch doorbouwt. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, vers 11, komma, en leert ons. Nu is de vraag, wie of wat leert ons? Als u naar de zinsconstructie kijkt. Dan is het de genade van God die is verschenen, heilbrengend. Die genade die leert ons. Dus de genade is niet alleen uw wedergeboorte. De genade van God die zegt dat is één. Dan gaan we naar de tweede stap. Nu wil ik je gaan onderwijzen. En dat is ook genade. Ik vind dat zo'n enorme genade dat de Heere God mij wil onderwijzen. Want ik ben een eigenwijze kerel hoor. En ik kan soms echt een blad voor mijn hoofd hebben. En in zijn genade wil God mij onderwijzen. En hoe doet hij dat? En hij zegt, en hij leert ons twee dingen. Hij leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. Nou, dat is werkelijk een les hoor. En vooral toen ik tot geloof kwam, mijn vrouw tot geloof kwam. Om te ontdekken wat is nou van de wereld en wat is nou niet van de wereld. Maar hij heeft ons geleerd om de wereldse begeerte te verloochenen. En dan zegt hij, en in deze tegenwoordige wereld hoe te leven. Bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Vroom te zijn. Ijverig in goede werken, als we vers 14 erbij trekken. Dus hij wil ons opvoeden in twee prachtige gebieden. Leren verloochenen. En ik dacht, ja goed, ik werd een christen op 45-jarige leeftijd. Nou ja, binnen een paar jaar heb ik dat wel door. Als je eenmaal ouder bent, dan ben je bezadigd en dan is dat niet zo moeilijk. Maar ik ben nu 62, ik vind het nog steeds moeilijk. Want de wereld om me heen verandert. De wereld om me heen. Het wereldbeeld, de politiek verandert. De ethiek die verandert. Alles verandert. En elke keer opnieuw worstel ik daarmee. En mijn vrouw verandert. Ja, ik verander ook hoor. En dat botst dan ook weer, want dan ga je ook weer anders tegen dingen aankijken. Je reageert op anders. Onze gezinnen, onze kinderen, die groeien op, die veranderen. Hebben eigen meningen mee. Wat pa zegt is niet meer zo belangrijk. Ze weten het nu allemaal zelf. Kleinkinderen die komen op. En die hebben helemaal van je en jij en wat moet je. En alles verandert. Het leren blijft een proces. Het leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En weet u, daar hebben we dit bij nodig. De wereld biedt heel veel aan. Maar God zegt, ik heb mijn woord. Lees dat. Overdenk dat. Doe dat biddend. Doe dat nadenkend. Want ik heb een ander plan met jouw leven. Hij zegt, ik zou zo graag willen dat je in deze tegenwoordige wereld. En weet je, dat kunnen we niet veranderen. Ik hoor mensen zeggen, ja, Paulus bedoelt te zeggen, in de toenmalige wereld. Maar dat laat het niet toe. Paulus zegt in deze tegenwoordige wereld. Waarom? Omdat de Heilige Geest wist dat deze brief gelezen zou worden, ook in 2018, waarin wij ook een tegenwoordige wereld hebben. Tot hoe laat mag ik eigenlijk hier? Ik weet niet. Tot hoe laat is hier eigenlijk samenkomst? Doorgaan? Oké. Dan gaan we gewoon door. Maar in deze tegenwoordige wereld. Het is de tijd waarin wij leven. En die tegenwoordige wereld heeft twee elementen. De tegenwoordige wereld wil betekenen de wereld waarin je leeft. De plaats. Veenendaal en omgeving. Of welk dorp of stad u ook woont. In die tegenwoordige wereld vraagt de Heere bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Bezonnen is met tevredenheid. Het is moeilijk, hè, tevreden te zijn. Als steeds alles weer voorgespiegeld wordt. En de maatschappij wil niet dat je bezonnen raakt, tevreden raakt. Ik weet nog van iemand die kocht een tv. En hij had een koopje. En hij was zo blij. Nog geen 2 dagen later vindt hij een mooiere tv nog goedkoper. En de vreugde van zijn koopje was alweer weg. De wereld wil niet dat u bezonnen raakt, tevreden raakt. Ontevredenheid doet u uitstrekken naar de wereld. Maar Paulus zegt in deze wereld, bezonnen, rechtvaardig, dus eerlijk zijn en godvruchtig. De Heere laten zien in ons leven. Maar het heeft ook een element van tijd. Deze tegenwoordige wereld, de postmoderne wereld, de wereld van individualisme, de wereld van secularisme, de wereld van feminisme, de wereld waar een genderexplosie gaande is. Daar zegt de Heere, ook in deze wereld ben jij een kind van God. Zoals Paulus dat zo mooi zegt, hè, in Efeze 2 vers 20 geloof ik. Gij geheel anders. Gij hebt de Heere Jezus leren kennen. Gij geheel anders. En dat is het heden. Het heden. Dus in het verleden is die genade verschenen. In het heden wil die genade van God ons onderwijzen. Ons vormen, ons kneden. Maar genade werkt door, want als u gelezen heeft in vers 12, godvruchtig te leven, opnieuw een komma, terwijl, dat wil zeggen, in het proces van dat leven vandaag in de tegenwereld, terwijl je dat doet, verwachten wij de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dat is ook genade. Of vindt u dat u het verdiend heeft dat de Heer Jezus terugkomt? Als het dan onze verdiensten lachen, wanneer moet hij dan terugkomen? Ik ben zo dankbaar dat hij komt op Gods tijd. Want dat is een rechtvaardige tijd. Dat is de beste tijd. Dat is de tijd die God in zijn heilsgeschiedenis heeft vastgelegd. Dus het behoort tot de genade die in het verleden is verschenen, die in het heden vormt, maar die ons ook hoop geeft. Nou, dan hoef ik u als Maranatha gemeente niet te vragen of u hoop hebt. Maar mag ik vragen, wat is uw hoop? Wat is nu werkelijk uw hoop en uw verwachting? Of zoals de MBV die zegt, de in afwachting zijn. Nou, ik weet niet hoeveel vrouwen hier ooit een kind hebben gebaard. Maar als die dagen gaan komen, dan ben je toch in afwachting, in aftellen van, nou het mag nou wel komen hoor. Hè? Het is leuk geweest, het mag nou wel komen. Nou, zo mogen we ook uitzien naar de Heere Jezus. Het aftellen. Hij mag wel komen. Maar wat is de reden? Wat is onze verwachting? Is dat een betere plek? Een beter leven? Verlost te zijn van alle pijn en verdriet en gemis en ellende? Is dat onze verwachting? Is dat waar we dan naar uitzien? Nou, als u even mee me teruggaat naar 1 Timotheus. Want zelfs de aanheffen van Paulus in zijn brieven laten altijd al iets bijzonders zien. Dan zegt hij in 1 eerste brief van Timotheus, hoofdstuk 1, vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker. En hier komt het. En van de Heere Jezus Christus. Onze hoop. Onze hoop. Paulus had niet een verwachting van hoe de hemel zou zijn. Christus was zijn hoop. Hem te ontmoeten, hem te zien in heerlijkheid. Hem te aanschouwen. Ik weet nog dat Dato Steenhuizen eens zei, op een vraag van iemand, zou je je vrouw herkennen in de hemel? En hij zei, natuurlijk, er is herkenning in de hemel. Maar ik weet niet of ik tijd voor haar heb, want ik zie de Heere Jezus. Nou, als u Dato kent, dan weet u dat wel, hè? Hij zegt, dan zie ik de Heere Jezus. En als Hij er is, dan is alles goed. Dat is genade als je dat hebt. Dat is genade als je die hoop hebt, dat uiteindelijk zal ik Hem ontmoeten. En dat is de Bijbelse hoop. Is niet verlost te zijn van de ellende, maar is de ontmoeting met Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft. De toekomst om ons hoop te geven. En dan zegt Paulus, nou Titus, als je dat begrijpt, dat de genade is verschenen in het verleden, dat de genade heden wil onderwijzen, en dat de genade toekomst geeft, hoop, dan zegt hij in vers 15, en spreek over deze dingen. En ik denk dat het onze opdracht ook is. Spreek over deze dingen. En de vraag is, doen we dat? Zijn we er vol van? Spreken we over deze dingen? Is het voor ons waarheid? Is het voor ons leven? Delen wij dat met anderen? En als u dat moeilijk vindt buiten, begin dan hier met elkaar. Elkaar te bemoedigen, elkaar op te bouwen met de waarheden van God. En elkaar weer te sterken in de waarheden. Spreek hier over deze dingen. Het is bemoedigend, zegt hij. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. En als u dan merkt dat een broeder of zuster daar verkeerd in zit, dan gaan we in liefde onderwijzen vanuit het woord. En dan zeg je, broeder, zuster, heb je dit wel eens gezien? Dit is wat het woord ons leert. En dat is de opdracht van Titus. Maar wat een genade heeft het woord genade. Het omvat alles. Het verleden, het heden en de toekomst. En als u zich door genade een kind van God weet, dan komt dat allemaal u ten deel. Wat een rijkdom. Mag de genade dan ook van God u rijkelijk daarin zegenen. Maar ook onderwijzen. En ook helpen om te volharden en staande te blijven in een wereld die zo ver afglijdt van de waarheid. Waar de kerk steeds meer iets aparts begint te worden. Waar je als christen een vreemdeling wordt gezien. Vind ik eigenlijk trouwens alleen maar een compliment. Als we hem als een vreemdeling zien. Want het is bijbels. We zijn vreemdelingen en bijwoners. Maar geniet met dankbaarheid van de genade van God. Die is verschenen in de Heere Jezus Christus. Laten we hem daar samen dan ook voor danken.